Toen ik in Israël was, zijn we in een dienst geweest van de Messiaanse gemeente. En dat doen ze het heel Joods, want daar Messiaanse Joden doen het meestal nu nog steeds. Die lezen net als Joden door de eeuwen heen altijd gedaan hebben. Lezen ze de hele Bijbel eigenlijk het hele jaar door. Steeds in gedeeltes. En dan halen ze zo'n hele mooie Torah-rol halen ze tevoorschijn. En dan gaan ze dat lezen. In het Hebreeuws natuurlijk. En dat is best wel mooi. Maar wat ze daarna ook doen, als er dan gepreekt wordt, dan degene die preekt, die stelt de hele tijd heel veel vragen. Dat is natuurlijk heel veel Joods. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Dat vond ik zo leuk. En dat is een beetje interactief. Dan moeten jullie niet de hele tijd vragen terug gaan stellen natuurlijk. Als antwoord op die vragen. Dat is ook heel Joods. Alleen dan komen we vanmorgen niet heel ver. Dus ik wil jullie graag ook een beetje erbij betrekken. Dus jullie het een en ander aan vragen te stellen. Vandaag wou ik weer verder gaan met waar we gebleven waren bij het verhaal van Gods weg door de geschiedenis. Wie weet nog waar ik het laatst over gesproken heb in dit kader. Erg blijven hangen. Go door. Wie weet nog? Magda? heb ik hem zo genoemd? Weet ik. We hebben in ieder geval gesproken over de uittocht. Oh, dat kan inderdaad. Ja, we hebben gesproken over de uittocht uit Egypte. Dat het volk bevrijd werd uit Egypte. En toen hebben we ernaar gekeken dat je, dat als God je vrij maakt, dat je ook echt helemaal vrij bent. En toen hebben we ook als thema gekeken naar het feit dat die uittocht heel vaak door God gebruikt is als motivatie voor het volk Israël om goed te zorgen voor de vreemdeling in hun midden. Want ze zijn zelf immers ook vreemdeling geweest toen ze in Egypte waren. Nou ja, als we de draad oppakken waar we daar zijn, dan komen we uit bij het feit dat het volk Egypte dus uit Egypte is. En dan? Wat gebeurt er dan? Ze krijgen de wet van God, maar ze krijgen ook nog wat anders. Ze krijgen namelijk de opdracht om een feestje te vieren. Nou, dat vind ik altijd zo leuk. Dit is toch mooi, als je van God de opdracht krijgt om een feestje te vieren. In plaats van dat je denkt, van, ja, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, je moet dit doen, je moet je daarin houden. Dat God ook zegt, je moet een feestje vieren. Nou ja, er zijn vervelendere opdrachten om te krijgen, toch? Maar het volk Israël krijgt een opdracht om een aantal feesten te gaan vieren. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. Het valt binnen het kader van de roeping die Israël heeft. We gaan het niet helemaal lezen, maar je mag het thuis lezen. In Leviticus 23, dat zijn alle feesten in, die mag je thuis ook gaan lezen. Dat wordt iets te veel vandaag. Maar in ieder geval in Exodus 19, in ieder geval 3 vers 6, is een heel interessant stukje. En dit heb ik er even uitgepakt. Dat is zeg maar het feit dat Mozes de wet ontvangt van de Heere God en doorgeeft aan het volk. En hij zegt daaraan bij dat als ze zich hieraan houden, dat God ze een heilige, apart gezette natie zal maken. Ze zijn een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Want als je je nog kan herinneren, hebben we het ook over gehad. De belofte was ook aan Abraham gegeven dat in hem alle volken gezegend zouden worden. Nou, nu zie je dat de nakomelingen van Abraham, het volk Israël, gaat door God gebruikt worden als een zegen voor alle andere volken. Nou, dan krijgen ze de wet, maar ze krijgen ook in Leviticus 23 krijgen ze de opdracht om feesten te gaan vieren. En die feesten die worden daar Moadim genoemd. En er zijn vast al een aantal mensen die weten wat dat betekent. Ja, en waarom waren het vastgezette tijden? God had inderdaad heel specifiek de opdracht gegeven wanneer ze dat moesten vieren. Dus ze mochten niet zomaar zelf bedenken van, hé, we gaan het dan doen. Maar God had heel duidelijk gezegd, dan ga je het vieren. En het zijn ook de feesten van God. Dus Mozes heeft ze niet zelf bedacht. Hij kwam niet zelf op het idee van, God, dit lijkt me wel een leuke combi. Laten we dit maar gaan doen. Maar het waren feesten die God zelf heeft ingesteld. Dus hij vond ze belangrijk. Dus blijkbaar wilde hij iets daarmee communiceren. Als je ook kijkt naar het aantal feesten, het zijn er 7, eigenlijk stiekem 8, want Sabbat werd ook als een feest daar ingesteld. Maar het waren in ieder geval 7 feesten die elk jaar opnieuw gevierd gingen worden door het Joodse volk. Ik heb een heel mooi plaatje gevonden, die is helaas wel Engels, maar ik vond hem te mooi om niet te missen. Dit zijn alle 7 feesten. En de eerste 4 feesten, het zijn eigenlijk allemaal feesten die te maken hebben met oogst. En de eerste 4 feesten die werden gehouden tijdens de vroege oogst in het land Israël. En de laatste 3 feesten die werden gehouden tijdens de late oogst. Dus eigenlijk de laatste oogst die er was. Daartussenin zit een periode van eigenlijk waarin er niks specifieks gevierd werd. Maar die toch een heel mooie betekenis had. En daar gaan we het straks ook even over hebben. Het eerste feest waar het gevierd werd, was het paasfeest. En dat heette, in die termen heette Pesach. En het werd gevierd op de 14e van de eerste maand. Het offer werd dan, s'avonds, bij de avondschemer, moest een offer gebracht worden. En het was ter nagedachtenis aan wat er in Egypte gebeurd was. Want immers bij de laatste plaag zouden alle oudste zonen van, van het volk Egypte zou doodgaan. En de opdracht specifiek was voor het volk Israël om een lam te slachten en om het bloed van dat lam aan de deurposten, overal aan de deurposten te smeren, zodat de engel des doods aan hun deur voorbij zou gaan. Nou, dit is natuurlijk een prachtige heenwijzing naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. En eigenlijk zijn al die feesten zijn een heenwijzing naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dus Jezus vervult die feesten of hij gaat ze nog vervullen. Nou, dat Pasen, dat was dus een feest wat heel specifiek te maken had met de uittocht uit Egypte. En het feit dat ze bevrijd waren, of dat ze vrij waren, dat de straf niet op hun kwam. Doordat het bloed van het lam bescherming gaf aan hun. Het mooie is ook, als je kijkt in het Nieuwe Testament eigenlijk, dat, en er wordt wat verschillend over gedacht, dat weet ik, maar het lijkt in ieder geval wel zo alsof Jezus specifiek het Pesachmaal, als hij dat viert met zijn discipelen, dat hij dat een dag te vroeg viert, zodat hij zelf dat feest kan vervullen. Want op het moment dat Jezus aan het kruis hangt, dat is exact hetzelfde moment dat de hoge priester in de tempel het eerste lam slachtte tijdens het paasfeest. Dus hij heeft dat feest zelf, heeft hij eigenlijk letterlijk tot op het uur, heeft hij zelf dat feest vervuld. Doordat hij zei ook van zichzelf natuurlijk, hè, tijdens het vieren van dat paasmaal, dat avondmaal met zijn discipelen, zei hij, dit is mijn bloed, dit is mijn lichaam, wat voor jullie vergoten wordt. Dus hij zei daarmee heel specifiek, ik ben het lam wat voor jullie geslacht gaat worden op de dag zelf waarop de hoge priester het lam slachtte. Nou, dat was op de 14e van de eerste maand werd dat paasfeest werd gevierd. Het volgende feest was het feest van de ongezuurde broden. Dat heet in het Hebreeuws, als ik het goed uitspreek in ieder geval, Shach Hamatzot. En dat duurde van de 15e tot de 21ste van de maand. Dus het was gelijk na het paasfeest werd dat gevierd. Wie weet waarom het met ongezuurde broden was? Ja. Ze moesten snel weg inderdaad. Normaal gesproken deed je altijd een beetje zuurdesem in het brood. En dan ging het rijzen en dan wordt het gewoon dan wordt het mooi. Ik weet niet, wie van jullie heeft er een broodmachine thuis? Ja, wij hebben er wel een met, het is al jaren geleden om gebruikt. Maar het is wel grappig. Dan, dat deeg doe je dan in die broodmachine. En dan gaat hij zo lopen malen. En dan moet je een uur of wat moet je wachten. En dan zit een klein laagje zit erin. En als je dan de volgende ochtend, of in ieder geval als het klaar is, als je naar gaat kijken, dan is dat brood is gewoon helemaal gerezen. En dat komt door dat zuurdesem wat erin zit. Dat zorgt ervoor dat brood helemaal rijst en dat het lekker vol wordt. Nou ja, dat heb je ook met andere dingen die je bakt. Vaak rijst het gewoon een beetje. Maar zij mochten dat niet doen. Ze moesten echt direct weg. Alleen dat heeft nog een hele mooie geestelijke betekenis. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het Nieuwe Testament, waar waarschuwt Jezus af en toe wel eens voor als hij het over de fariseeën heeft. Dan zegt hij, pas op voor de zuurdesem van de fariseeën. Want als je dat in je leven toelaat, dan gaat dat zijn effect hebben op alles. De zuurdesem had in de Bijbel heeft dat heel vaak een negatieve klank. Het is iets van zonde, het is iets van ongerechtigheid. En als je dat toelaat in je leven, dan gaat het zich steeds verder en verder uitbreiden, zodat het overal invloed op heeft. Wat het mooie ook was, is dat de Joden op een gegeven moment ook gewend waren in die tijd van ongezuurde broden, dat ze alle zuurdesem en überhaupt alle rommel uit hun huis moesten halen. Dus alles moest weg. Het mocht niet alleen in het brood, maar het mocht ook niet in het hele huis. Dus er mocht nergens iets van het spul in het huis zijn. De zevende dag was weer een dag van rust. En als je leest in 1 Korinther 5 vers 7, er staat, doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesem brood, omdat ons Pesachlam Christus is geslacht. Nou, hoe vervult Jezus dit feest? Jezus vervult eigenlijk dit feest doordat hij zelf voor ons ook dat ongedesemde brood is geweest. Want hij was zonder zonde. Dus daarom kon hij ook voor ons, in onze plaats, kon hij sterven en weer opstaan. Dus hij is voor ons eigenlijk de vervulling van dit feest. Hij is dat ongezuurde brood. En in hem, zegt Paulus in 1 Korinther 5 vers 7, zijn wij eigenlijk ook geestelijk gezien als ongedesemd, als ongezuurd brood. En de hele symboliek is natuurlijk ook heel mooi, want een graankorrel, wat Jezus zelf ook zegt, moet eigenlijk eerst in de grond vallen en eigenlijk sterven en dan brengt hij heel veel vrucht voort. Dus er zit een hele mooie symboliek in die Jezus heeft vervuld. Nou, het derde feest wat werd gevierd was het feest van de eerstelingen. Dat heet in het Hebreeuws Shak HaBikurim. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat weten een aantal van jullie vast veel beter. Dat was ook een feest, dat was één dag. En op dat feest vierde je eigenlijk dat de eerste oogst die er was, die moest worden opgedragen aan God. Sowieso is het wel bijzonder als je dat realiseert. Want die feesten kregen ze opdracht om die te vieren, terwijl ze nog niet eens in het beloofde land waren. Dus ze waren er nog niet eens, ze hadden nog niks in de grond gestopt, ze hadden nog nooit überhaupt een oogst uit dat nieuwe land, uit het beloofde land, hadden ze uit de grond gekregen. En toch krijgen ze al, eigenlijk profetisch en ook als een belofte dat het ging gebeuren, kregen ze de opdracht om dat feest te gaan vieren. Nou, die eerste oogst die moest worden opgedragen aan God. En dat spreekt natuurlijk heel veel van vertrouwen, dat als jij het eerste wat je te eten krijgt, wat uit de grond komt, dat je dat niet zelf op gaat eten, maar dat je dat weg gaat geven, dat je gaat offeren aan God. Dat spreekt van vertrouwen, dat spreekt van de afhankelijkheid van God, maar dat spreekt ook van het vertrouwen wat je hebt dat dit niet het enige is, dat er meer gaat komen, dat er nog een grotere oogst gaat komen. Nou, hoe vervult Jezus eigenlijk dit feest? Paulus schrijft ook in 1 Korinthe, 1 Korinthe 15, dat Jezus als eerste van ons is opgestaan. De Joden geloofden, en wij geloven dat ook, dat als Jezus terugkomt, als God terugkomt, dat wij allemaal een nieuw opstandingslichaam zullen krijgen. En dat alle mensen die gestorven zijn, dat die zullen opstaan. Maar Jezus is eigenlijk al de eerste oogst daarvan. Hij is als eerste van ons allemaal, omdat hij natuurlijk de Zoon van God is, is hij al opgestaan. Dus hij is eigenlijk al dat eerste deel van de oogst wat vertrouwen geeft dat de rest van de oogst ook gaat komen. Dus er zit een enorm mooie belofte in. Wie weet wanneer het feest van de eerstelingen werd gevierd? Ja. Het was inderdaad 3 dagen na de 14e en de 16e of 17e was het inderdaad. Maar het mooie is dus eigenlijk dat als je dat gaat tellen, als je kijkt dat Jezus dus gestorven is met Pasen en dat hij is opgestaan met het feest van de eerstelingen, dat hij ook door zijn opstanding dat feest op die manier ook heeft vervuld. Dus hij vervulde Pasen door toen te sterven, als het lam wat geslacht werd. En het feest van de eerstelingen heeft hij vervuld doordat hij toen is opgestaan als eerste. En dat het ook de belofte is dat ook wij eens zullen opstaan en een nieuw opstandingslichaam gaan krijgen. Nou, dat zijn de eerste 3 feesten. En dan heb je een periode van 7 keer 7 dagen, dus 7 keer 7 weken, dat er niks gebeurde. Althans, niks, er gebeurde niks, maar dat er niet specifiek een feest gevierd werd. Het 7 weken nadat het paasfeest gevierd werd. Dus op de 50ste dag werd er een feest gevierd en dat feest dat was het wekenfeest. En dat kennen wij tegenwoordig als het Pinksterfeest. Nou, daar moest je een aantal dingen doen. Je moest onder andere naar Jeruzalem gaan en je moest 2 broden moest je dan meenemen. Er moesten offers gebracht worden. Er moest graan geofferd worden, er moest een stier geofferd worden, er moesten rammen geofferd worden. En de bedoeling daarvan was dat het heel lekker rook. Dus dat lijkt me eerlijk gezegd wel wat, als je dan zo daar naartoe gaat naar die tempel en dat je dan al die een beetje barbecue met allerlei lekkere lucht en zo. Ja, dat moet toch wel heel fijn geweest zijn, denk ik, als je daar kwam. Je kreeg spontaan trek om te eten. En dat was ook een beetje de bedoeling daarvan. Maar dat was natuurlijk super mooi. Het was het laatste stuk van de oogst eigenlijk. Dus het Pasen, dat vierde de start van de vroege oogst. En het Pinksterfeest, het wekenfeest, dat was aan het einde van die eerste oogst. Nou, wat gebeurt er in Handelingen op de Pinksterdag? Dat weten we denk ik allemaal wel, hè? Toch? Wat gebeurt er dan? De discipelen zijn aan het bidden en dan... Ja, de uitzondering van de Heilige Geest. Dat is zo mooi symbolisch inderdaad, hoe dat vervuld wordt. Want de uitzondering van de Heilige Geest was zo'n belofte vanuit het Oude Testament, dat God zijn geest zou uitstorten over alle vlees. En toen op die Pinksterdag, bij uitzicht op die Pinksterdag, werd dat vervuld. Nou, sommige mensen kijken ook naar die twee, onder andere naar die twee broden. Als symboliek voor het feit dat God in de gemeente zowel Jood als Heide samenbrengt. Dus twee worden samen één. Dus daar zit een hele mooie symboliek in. Er zit nog veel meer symboliek in, maar dat waait iets te ver uit om dat helemaal tot het detail uit te spitten. En er zijn een aantal van jullie die dat veel beter kunnen dan ik. Dus dat mogen jullie dan wel eens een keer gaan doen. En dan had je de eerste oogst was dan afgesloten met het wekenfeest. En dan had je tussenin had je een periode tot de laatste drie feesten. En je kan eigenlijk dus op een bepaalde manier zeggen dat die eerste vier feesten, die heeft Jezus vervuld met de eerste komst, toen hij naar ons toe kwam, 2000 jaar geleden. En de laatste drie feesten, die wachten nog op de definitieve vervulling. Daar gaan we het straks over hebben. Maar er zit een periode tussen die twee feestperiodes. Wie weet wat het volk moest doen in de tussenliggende periode? Een aantal van jullie weten dat vast wel. Wat lees je erover in Leviticus? Wat moesten ze doen met de oogst? Wat ze moesten doen, als je dat leest in Leviticus, en dat als je het boek Rut hebt gelezen, denk je echt van, dat herken ik. Ze moesten na de oogst, mochten ze niet al het oogst van het land halen. Er moest wat overblijven van de oogst. En voor wie was datgene wat overbleef? Wie mocht daarvan eten? Wie mocht dat oprapen? Ja, de armen en de vreemdelingen die mochten het restant van de oogst mochten ze van de akkers afhalen. Vandaar dat je ook bij het verhaal van Rut ziet dat zij naar die akkers toe gaat en dat ze niet wordt weggestuurd. Zo van, hé, wat doe jij hier? Dit is onze akker. Maar ze wisten gewoon, voor de vreemdelingen die mogen en de mensen die arm zijn, daar moet je voor zorgen. Dus die mogen ook genieten van een stuk van die oogst. Dus je mocht niet alles van je land afhalen. Je moest dat delen met de vreemden en met de armen. Wie zijn de vreemden in het Nieuwe Testament? Hoe worden vreemden ook wel op een andere manier soms genoemd in het Nieuwe Testament? Heidenen inderdaad. En wie zijn de heidenen? Wij. Ja toch? Wij zijn heidenen. Wij zijn niet Joden. Voor Joden zijn wij heidenen. Wij zijn niet Joods. Dus in hun beleving zijn wij inderdaad die vreemdeling. En het is zo mooi om dan te zien eigenlijk dat na die oogst, dus na dat Pinksterfeest, dat wij als heidenen ook een plek krijgen. Dat wij ook deel mogen hebben aan die oogst. Dat het niet alleen voor de Joden was, die oogst, maar ook voor ons als vreemdelingen en ook als armen. En Paulus zegt dan ook heel mooi dat wij niet meer vreemdelingen zijn, maar we zijn medeburgers geworden. Dat ook wij mogen delen daarin. En je ziet ook in Handelingen dat ze op een gegeven moment ook een beetje verbaasd zijn. Want de Heilige Geest die wordt uitgestort op de Pinksterdag over de Joden, want die waren daar bijeen. Maar daarna lees je in Handelingen dat de Heilige Geest ook ineens wordt uitgestort op mensen die helemaal geen Jood zijn, op heidenen. Daar wordt ook de Geest op uitgestort. Nou, heel bijzonder en heel mooi om te zien ook hoe dat gaat. Dus wij mogen delen in die oogst. Nou, dan had je een periode dus tot aan de late oogst. En die begon op de eerste dag van de zevende maand. En die begon met Bazuindag. Yom Teruah heette dat ook wel. En later heette dat Rosh Hashanah. Want toen vierden ze de start van het nieuwe jaar. Daar valt het nu mee samen. Nou, wat gebeurde er dan op dat feest? Er werd 100 keer op de bazuin geblazen. Nou, dat is best veel. Ik weet niet of ze er gelijk 's morgens vroeg al mee begonnen. Maar er was 100 keer werd op de bazuin geblazen. En de laatste bazuin, dat was een hele harde, hele lange. En dat was de grote bazuin, werd dat genoemd. En het was ook een rustdag. Je mocht eigenlijk helemaal niks doen op die dag. Nou, waarom draagt God in vredesnaam hun op om 100 keer op een bazuin te blazen? Om op die bazuin te blazen. Nou, daar hebben de Joden ook over nagedacht van, hey, waarom moeten we dat eigenlijk doen? Want als je het tekstgedeelte zelf leest in Leviticus inderdaad, is het niet direct helder, waarom moet je dat nou doen? Nou, daar hebben Joden heel lang over nagedacht. En eigenlijk het enige wat er gebeurt voordat het feest wordt ingesteld, waarbij er iets is met een bazuin, is het feit dat als je leest dat Mozes de wet krijgt van God, komt omdat ik het wel een leuk onderwerp vind. Dan gaan mijn gedachten wat te snel. Maar de Israëlieten mogen niet de berg op totdat de bazuin klinkt. Dus de Joden hebben op een gegeven moment dit gekoppeld aan het geven van de wet op de berg Sinaï. Dat daarom ook de essentie is van die bazuin. Maar als je het Nieuw Testament leest, dan lees je dat er nog een andere vervulling is. Of dat er een vervulling is van dit feest die nog op zich laat wachten. Want wat schrijft Paulus bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15? Hij schrijft daar: wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Zo, ik krijg een droge keel van praten. Het kan ook van de airco zijn. Maar dit feest, zegt Paulus, is dus eigenlijk symbool voor het moment dat God zelf zal terugkomen. Dat Jezus voor de tweede keer terugkomt. En dan zal de bezuin klinken. En volgens sommigen zal dat letterlijk zijn, volgens sommigen is dat niet letterlijk. Ik weet het niet. Misschien komt Jezus ook wel daadwerkelijk terug op een bezuindag na de 99ste keer. En dan wordt de 100ste keer wordt er geblazen. En daar komt Jezus terug. Zou wel heel mooi symbolisch zijn. Aangezien hij al die andere feesten ook zo mooi letterlijk heeft vervuld. We weten het in ieder geval niet, maar het is een symbool voor de terugkomst van Jezus, waarin hij alle dingen nieuw maakt. Nou, dan had je weer een korte periode van niks, of van een tussenperiode, het volgende feest. Een tweede feest van die laatste serie is Grote Verzoendag. Het wordt Yom Kippur genoemd. Dat was de 10e dag van de 7e maand, dus er zat 9 dagen tussen. Grote Verzoendag was echt een hele belangrijke dag voor de Joden. Want op dat feest was de dag waarin ze voor een jaar weer van God verzoening kregen voor hun zonde. Hun naam werd dan niet gewist uit het boek des levens. Het was heel mooi symbolisch natuurlijk, want zeker als je kijkt hoe het feest later door de Joden werd gezien, het bezuinfeest, dat het de wet werd gegeven, daar bestaan ze heel erg symbool bij het feit dat ze een verbondsvolk zijn. Dus dat verbond is gesloten en daar moeten ze zich aan houden. En 10 dagen later is een grote verzoendag. En dat zat in het teken van, ja, hou je dat verbond wel? Dus voor de Joden is die tussenliggende periode tussen Bezuindag en Grote Verzoendag is een tijd van verootmoediging. Van nadenken over wat je doet. Over vergeving vragen ook aan God voor de dingen die je fout hebt gedaan. Dus het is niet zomaar een periode voor hun van, ja, nou, we wachten tot het volgende feest is. Maar het is een periode waarin ze heel actief daar ook mee bezig waren en toeleefden naar de Grote Verzoendag. Nou, wat gebeurde er op die Grote Verzoendag? Twee bokken moesten worden uitgekozen door de hoge priester. En die twee bokken moesten eigenlijk het verzoeningswerk voor het komende jaar symboliseren. De ene bok werd geslacht en de andere bok, daar werd de handen opgelegd. Er werd symbolisch werd de zonde overgedragen op die bok. En die werd de woestijn ingestuurd en die mocht niet meer terugkomen. Van Peter Steffens begreep ik dat ze op een gegeven moment een soort van brug bouwden, een houten brug, over het dal heen. En daar werd die bok dan overheen gejaagd en die werd dan een heel eind weggejaagd, zodat hij niet meer terug zou komen. Want die zonde mocht natuurlijk niet meer terugkomen naar het Joodse volk, want ja, daar was de ceremonie niet gelukt. Dit was de enige keer dat de hoge priester in het Heilige de Heilige mocht, dus 1 keer per jaar. En er was vergeving voor het komende jaar, je werd niet uit het boek des levenden geschreven. Nou, in Hebreeën lees je heel mooi hoe Jezus dit vervult. Want je leest daar dat Jezus voor ons de ultieme hoge priester is. Maar hij is niet alleen de ultieme hoge priester. Hij zelf is ook degene die in de plaats van dat bok, in de plaats van de lam dat werd geslacht, dat hij de zonde op ons heeft genomen. En hij vervult eigenlijk wat die twee dieren doen. Aan de ene plaats sterft hij voor onze zonde. Maar aan de andere kant, van de werk, is dat hij ook die zonde op zich neemt. Dus dat hij als het ware, net als wat er bij die bok gebeurde, dat die zonden symbolisch werden overgedragen. Zo zijn onze zonden ook symbolisch op Jezus overgedragen. En zo vervult hij ook dat feest. Heeft hij al gedaan, maar zal hij ook definitief nog doen. Nou, dan had je het laatste feest. Dat was het Loofhuttenfeest. Dat heet Shag HaSukkot. Dat gebeurde op de 15e van de 7e maand. Dat was een superleuk feest. Want je mocht de hele week mocht je in een zelfgebouwd hutje zitten. Nou, dat was super gaaf natuurlijk. Ja, of niet, als je een mooi huis hebt en het is dan lekker en zo. Dus het is een klein beetje afzien wel met z'n allen in zo'n hutje. Maar het belangrijkste was wel dat ze niet alleen die hut moesten bouwen, maar dat ze er ook in moesten gaan zitten. Want het symboliseerde de reis die ze maakten toen ze uit Egypte kwamen en dat God voor hen zorgde. En het mooie is ook, als ze dan in zo'n hutje zaten, het dak werd gemaakt van loof. daarom heet het ook Loofhuttenfeest. Maar dat mocht nooit helemaal dicht zijn. Je moest dus altijd door het dak heen naar boven kunnen kijken. Dan hoop je maar dat het niet regent in ieder geval. Dus je had altijd een blik op boven. Dus je had altijd een soort van connectie ook met God, moest dat symboliseren. Je zag toch nog iets van boven. Je was afhankelijk van God. En het mooie is ook dat beeld, omdat wel die takken ervoor zitten, dat het niet helemaal helder is. Je beeld wordt wel enigszins vertroebeld, doordat je gewoon de helft niet ziet, omdat er takken voor zitten. Dus je ziet het wel, maar niet helemaal volledig. En dat is ook heel mooi hoe Paulus daar in 1 Korinthe naartoe wijst. Dat hij eigenlijk zegt, ja, wij zien nu als een spiegel in raadselen. We zien iets, maar we zien niet het volledige beeld. En zo was dat hier eigenlijk ook. Maar dit feest kijkt niet alleen terug op wat er is gebeurd, maar het kijkt ook naar de toekomst. Het kijkt ook naar de toekomst waarin wij voor altijd, of eigenlijk beter, dat God voor altijd onder ons zal tabernakelen. Dat God altijd onder ons zal wonen. En je leest in Zacharia ook, en dat is een beetje het bijzondere van dit feest, want dit feest moest gevierd worden door alle ingezetenen van Israël. Maar je leest in Zacharia dat als Jezus terugkomt, dat dit feest ook gevierd wordt door de andere volken. Dus niet alleen door het Joodse volk, maar ook door ons. Nou, supermooi die 7 feesten. En nu? Er zijn al een aantal van ons die zijn begonnen om die feesten te vieren. Nou, dat is hartstikke mooi. Er zit een prachtig mooie symboliek in natuurlijk. Maar wat doen we met die feesten? Waarom vieren we ze eigenlijk niet en zou je ze dan wel moeten vieren? Nou, dat is een hele interessante vraag. Leuk dat je die stelt. Het is goed om daar een klein beetje zicht op te krijgen. In Handelingen 21 lezen we van een ontmoeting die Paulus heeft met de gemeente in Jeruzalem. Paulus is teruggegaan naar Jeruzalem. Er gaan allerlei verhalen over Paulus de ronde. En een van de verhalen die de ronde doen over Paulus is dat hij in de vreemde Joden leert om zich niet meer aan de wet te houden. Dus dat hij tegen hun zegt, je mag je daar niet meer aan houden of je moet je daar niet meer aan houden. En dat vinden ze blijkbaar een beetje problematisch. Want wat we hier ook lezen, is het eerste gedeelte is wat Jacobus zegt. Hij zegt daar, je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard en alle leven vol overtuiging volgens de wet. Nou, Paulus was niet zo van de wet, toch? Denken we vaak. Wat zou Paulus dan zeggen? Zou Paulus dan zeggen, nou ja, dat klopt. Ik vind inderdaad, ze moeten dat niet doen. Je mag dat niet doen. Dus jullie hebben helemaal gelijk. Laten we dat maar gelijk aan iedereen vertellen ook. Nee, Paulus doet iets heel erg anders. Want wat zeggen ze namelijk tegen hem? Ze zeggen tegen hem, er zijn een aantal mannen die een reinigingsritueel moeten doen volgens de wet. Dus ze zeggen tegen Paulus, joh, weet je wat, om nou de angel uit die beschuldigingen te halen, laat zien dat jij je aan de wet houdt. Ga met die mannen mee, met dat reinigingsritueel, naar de tempel, om te laten zien dat jij je als Jood nog steeds aan de wet houdt. Nou, wat zegt Paulus dan? Ben je nou helemaal betoeterd? Ik hou me helemaal niet meer aan de wet. Doe ik niet? Ben je gek? Nee, Paulus doet iets heel anders. Wat doet Paulus? Hij gaat met ze mee. Waarmee hij dus eigenlijk zegt, ja, ik hou mij nog steeds aan de wet. Ik hou me nog steeds aan die rituelen. En ik neem daar geen afscheid van. Ik ben nog steeds een Jood en ik hou me nog steeds aan die regels. Dat zie je daar ook gebeuren. En wat je dus ook ziet aan dit tekstgedeelte, is dat blijkbaar heel veel Joden die tot geloof kwamen, niet stopten met Jood zijn, maar dat ze zich gewoon bleven houden aan de regels die het Oude Testament gaf. En blijkbaar vond Paulus dat niet bezwaarlijk dat ze dat deden. Want hij zegt helemaal niet, ja, maar dat mogen ze niet meer doen. Sterker nog, hij bekrachtigt dat zelf, zodat hij met die mannen meegaat voor dat reinigingsritueel naar de tempel. Vierde Paulus en ook de feesten? Nou, dat lijkt wel zo inderdaad. Want als je bijvoorbeeld leest Handelingen 20 vers 16, dan staat Paulus had namelijk besloten om Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde, als het maar enigszins mogelijk was, op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Dus één ding is in ieder geval helder. Als Joden tot geloof kwamen, bleven ze vaak gewoon zich houden aan alle rituele regels uit het Oude Testament. Bleven ze zich houden aan de wet. En blijkbaar had niemand daar moeite mee. Blijkbaar had niemand daar een probleem mee. De gemeente in Jeruzalem had daar geen problemen mee. De apostelen hadden er geen problemen mee. En Paulus zelf had er ook geen probleem mee. Sterker nog, hij hield zichzelf ook aan die regels. En hij vierde ook de feesten gewoon. Voor zover hij kon, vierde hij de feesten. Er zijn een aantal keer geweest dat hij niet op tijd in Jeruzalem kon zijn voor de feesten die daar gevierd moesten worden. Dan vierde hij ze ergens anders. En als hij er eentje gemist had, dan wilde hij echt dat andere feest, vooral dit Pinksterfeest, dat was het laatste feest. En als je een stukje daarvoor leest, dan lees je eigenlijk
tussen de regels door, of niet helemaal tussen de regels, dat hij, omdat hij zoveel weerstand kreeg, een paar keer heeft moeten vluchten en niet naar Jeruzalem kon om het paasfeest te vieren. En daarom wilde hij zo ontzettend graag toch dan wel dat Pinksterfeest aan vieren. Maar hoe zit dat dan? Want lezen we niet in Galaten 4 vers 10 dat we die feesten niet moeten vieren? Want daar staat immers, u houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren. Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Paulus, spreek je jezelf nou niet vreselijk tegen? Aan de ene kant vind je het dus prima als in ieder geval Joden die tot geloof komen, als ze zich aan de wet houden, als ze de feesten vieren, je viert zelf de feesten. En nu zeg je zowaar dat als mensen zich aan die feesten houden, dat je werk zinloos is geweest. Dat lijkt elkaar heel erg tegen te spreken. Nou, spreek elkaar niet tegen, maar daarvoor moeten we wel iets meer beseffen van wat hier eigenlijk gewoon gebeurt. Paulus heeft het hier tegen een gemeente waar hij gekomen is, waar heel veel heidenen tot geloof zijn gekomen, en waar hij heeft gesproken over het feit dat je alleen door genade behouden wordt. Genade en helemaal niks. Niks anders. Want wat lezen we bijvoorbeeld in Galaten 1 vers 6 tot 7? Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Nou, nogal sterke woorden van Paulus hier. Hij heeft het erover dat mensen echt een ander evangelie brengen. Dus niet alleen een evangelie met iets anders smaakje, maar echt een heel ander evangelie. En hij zegt, die mensen die brengen jullie in verwarring. Nou, wat voor mensen waren dit dan? En wat voor evangelie brachten ze dan? Als je het hele boek leest, of de hele brief leest van Galaten, lees je daar dat een aantal mensen daar in de gemeente kwam en die tegen de gemeente zeiden, goh, het is leuk dat Paulus tegen jullie heeft gezegd dat je gered wordt door de genade, maar besef je wel, als je nu onderdeel wordt van het volk van God, moet je ook Joods worden. Dus je moet je aan alle regels moet je je gaan houden. Je moet je gaan laten besnijden. Je moet alle andere rituele regels ook eigenlijk gaan houden. Je moet de feesten gaan houden. Je moet dat allemaal gaan doen. En dat is het moment waarop Paulus zegt, ho, dit is niet de bedoeling. Want wat was er afgesproken in het apostelconcilie in Handelingen 15? Daar werd heel specifiek gesproken over het probleem wat ze hadden met heidenen die tot geloof kwamen. Want de Joden bleven al die regels houden. Heidenen kwamen tot geloof. En hoe Joods moesten die heiden nu eigenlijk gaan worden? Moesten al die heiden nu ook al die regels gaan houden? Moesten ze zich gaan laten besnijden? Moesten ze alle rituele regels gaan houden? Moesten ze alle feesten gaan houden en dergelijke? Wat moesten die heiden nu eigenlijk gaan doen? Wat moest er van hun verwacht worden? Nou, en op dat apostelconcilie werd heel specifiek een aantal regels afgesproken waar de heidenen zich aan moesten houden. Ze mochten geen bloed tot zich nemen. Ze mochten geen vlees eten wat bloed in zat. En ze mochten ook geen vlees eten wat werd gebruikt bij een afgodendienst. Dat mochten ze niet doen. En voor de rest waren ze in principe vrijgesteld van al die regels. Paulus, later lees je wel dat ook tegen hun gezegd wordt, van je ondersteun wel de gemeente in Jeruzalem, want die was arm. Dus wat je eigenlijk dus leest is dat ze heel, heel concreet bezig waren met die vraag, hoe Joods mag een Jood blijven als hij tot geloof in Jezus komt? En hoe Joods moet een heide worden als hij ook tot geloof in Jezus komt? En er werd een hele duidelijke scheidslijn gemaakt tussen Jood en heide. Als een Jood tot geloof kwam in Jezus, bleef hij in principe gewoon Jood. Dus bleef hij zich vaak gewoon houden ook aan die regels. Dus nu in heel veel Messiaanse gemeentes is wel een hele grote discussie gaande. Er zijn een aantal gemeentes die vinden dat ook zij zich niet meer aan die regels hoeven te houden. Dat ze ook niet meer per se die feest hoeven te vieren. Of ze ook niet meer per se hoeven te besnijden. En er zijn een aantal gemeentes die dat juist specifiek wel vinden. Die naar de Bijbel kijken en zeggen, ja, wij moeten dat wel blijven doen. Dus ook daar zie je ook wel een klein beetje verschil in hoe men daarnaar kijkt. Maar wat in ieder geval helder is, is dat Paulus het hier heel duidelijk maakt dat je geen verplichting hebt om bepaalde feesten te vieren. Nou, dan is het wel heel concreet om te bedenken wat Paulus hiermee bedoelt. Paulus zegt hier dat zijn werk voor niks is, omdat zij denken dat ze per se die feesten moeten vieren, omdat hun heil daarvan afhangt. Omdat ze anders eigenlijk niet gewoon gered zijn. Dat betekent niet dat je die feesten niet mag vieren. Of dat het niet aan te bevelen is om die feesten ook te vieren. Dat is heel wat anders. En dat is wel heel belangrijk om daar het onderscheid in te maken. Paulus zegt hier niet dat je die feesten niet mag vieren. Of dat het niet goed voor je zou zijn om die feesten te vieren. Maar hij zegt hier puur, als je er op zo'n manier naar kijkt dat genade niet genoeg is, maar dat je verplicht bent om je aan alle regels te houden, dus ook aan die feesten. Hij zei, dan verkondig je een ander evangelie en dan zit je op het verkeerde spoor. Dus dat mag niet. Een tweede tekst waar hij erover schrijft is Colossenzen 1, vers 16 tot 17. Er staat, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Dus ook hier zie je dat weer teruglezen. Er wordt wel eens gekeken naar die brief en gelaten. En er wordt wel eens gezegd, ja, maar de feesten die hier genoemd worden, de Paulus, dat zijn niet de Joodse feesten, maar dat zijn de heidense feesten. Nou, als je kijkt naar de hele context van gelaten, dan gaat het er juist over dat mensen in die gemeente komen. Heb ik het verkeerd? Ook Colossenzen 2 is het, denk ik. Colossenzen 2 is het inderdaad. De hele issue in die gelaten brief is niet dat ze weer teruggaan naar hun oude leven, maar dat er juist mensen komen die zeggen, nu je tot geloof in Jezus bent gekomen, moet je Joods worden eigenlijk. Dat is het hele probleem. En hier in de Colossenzen brief zie je ook heel duidelijk, want er worden hier ook een aantal specifiek Joodse feesten genoemd, dat Paulus zegt, je bent daar vrij in. Oftewel, het is niet dat je het niet mag doen, maar je hoeft het niet te doen. Als je het wil doen, mag het. En ik weet, er zijn een aantal mensen die kijken naar onder andere een brief als 1 Corinthiërs en zeggen, joh, kijk, Paulus spreekt zoveel over de Joodse feesten. Het is heel erg waarschijnlijk, heel erg aannemelijk dat Paulus ook in heel veel gemeentes waar hij kwam, toch die feesten gewoon liet vieren. Nou, ik weet niet of dat zo is. Het zou best kunnen dat zo gebeurde. Maar in ieder geval is het voor mij wel helder dat er geen verplichting lag. Van de week hebben we een vergadering gehad met het leidersteam. Toen hebben we het ook over dit onderwerp gehad. En toen heb ik gezegd, van, nou, ik denk, het is goed voor ons vanuit Leidsteam om duidelijk uit te leggen hoe we hierin staan. Maar we willen ook wel het mooie van die feesten en het belang van die feesten, we willen graag ook wel wat meer op de voorgrond zetten. Dus we hebben besloten dat we wel, ook in ieder geval het komende jaar, dat we op de momenten dat die feesten op de agenda staan of op de kalender staan, dat we er ook gewoon in de samenkomst aandacht aan willen besteden. Niet omdat het moet, maar omdat er een prachtig mooie symboliek in zit. En dat het gewoon mooi is om dat ook met elkaar te delen. Het zou jammer zijn als er maar een aantal mensen zich met zoiets alleen maar bezighouden. Dus het is mooi als we daar ook met z'n allen ook mee bezig kunnen gaan. Nogmaals, niet omdat het moet, niet omdat we denken dat daar een verplichting ligt, maar omdat de betekenis erachter gewoon mooi is en dat het een mooie verdieping geeft aan je geloof. Dus daar gaan we in ieder geval volgend jaar mee aan de slag. Ik ben even kwijt waar ik was. Ja. Ja, dat denk ik ook. Sowieso het vieren van de feesten is, als je puur kijkt op de regels hoe het gedaan moet worden, is een beetje problematisch. A, omdat je voor een aantal feesten naar Jeruzalem moet. Nou, ik weet niet wie van ons allemaal van plan is om 3 keer per jaar naar Jeruzalem te vliegen. Maar bij die feesten moest heel veel geofferd worden. En die offers die werden gedaan in de tempel, onder andere bij Grote Verzoendag. Nou ja, de Joden mogen nu niet eens het tempelplein op en er staat geen tempel. Dus dat is enigszins problematisch ook voor de Joden nu. Want op Grote Verzoendag krijgen ze steeds vergeving voor het komende jaar. Werden ze weer bijgeschreven in het Boek des Levens. Nou, ze kunnen al 2000 jaar kunnen ze dat feest niet vieren op het tempelplein, want er is gewoon geen tempel. Dus vandaar dat ze ook zo ontzettend graag willen dat er weer een tempel komt. Althans zeker echt wat meer de orthodoxe Joden willen gewoon graag dat er weer een tempel komt. Ja. Ik heb een klein stukje overgeslagen. Dat is nog wel interessant te weten. Omdat het verschil wat Paulus maakt tussen christenen die uit de heidenen komen en christenen die uit de joden komen. Paulus heeft 2 medewerkers, Titus en Timotheus. En we lezen in Galaten 1 vers 3 dat Titus zich niet hoeft te laten besnijden. Waarom niet? Omdat Titus een ja, zoals de naam eigenlijk al aangeeft, een Griek was. Dus hij was een christen die uit de heidenen kwam. Dus en Galaten 1 vers 3 staat dat Paulus ook zegt dat hij had hem meegenomen naar Jeruzalem. En ook daar vonden apostelen het niet noodzakelijk dat Titus zich liet besnijden. Maar wat lezen we in Handelingen 16 vers 3? Daar gaat het over Timotheus. En Timotheus heeft een Joodse moeder. En wat doet hij heeft een Griekse vader. En blijkbaar was Timotheus niet besneden. Nou, de lijn, althans zeker sinds een aantal eeuwen voordat Jezus kwam, volgens de Joden, het Jood zijn ging altijd via of je moeder wel of niet een Jood was. Als ik me goed herinner tot welke stam je behoorde, ging via je vader. Maar of je wel of niet een Jood was, dat ging via je moeder. En hij had een Joodse moeder. Dus dat maakte hem volgens de regels een Jood. Dus wat doet Paulus dan als hij niet besneden is? Hij zorgt ervoor dat Timotheus besneden is. Dus ook daar zie je weer dat onderscheid. Titus wordt niet besneden, Timotheus wordt wel besneden, omdat hij een Jood is. En nogmaals, er is nu ook wel discussie hoor, onder heel veel Messiaanse Joden, van ja, moeten zij zich nu nog steeds aan al die regels houden, wel of niet? Dus daar wordt ook verschillend over nagedacht. En je kan er ook verschillend over denken, ja, waarom doet Paulus dat? Vindt hij dat het nou per se moet, of wil hij niemand voor het hoofd stoten? Daar kun je ook weer verschillend over denken. Maar in ieder geval, hij deed het wel. Dus hij zette niet zijn kont in de krib. Hij zei niet, dat mag niet, dat moet niet, want dat doet de genade tekort. Maar hij deed het wel gewoon. Nou, hoe ga je daar verder mee om? Ook in het kader met andere feesten vieren. Ik denk een van de meest belangrijke dingen om daar naar te kijken, en ook voor ons denk ik om hiermee om te gaan, is dat je ziet waar de Bijbel je ruimte geeft en dat je elkaar niet dingen oplegt waarvan de Bijbel je ruimte geeft. En dat je elkaar ook niet dwingt om juist waar God geen ruimte geeft, om daar met je voeten te treden. Nou, ik denk een belangrijk stuk erover staat in in Romeinen 14. En daar lezen we onder andere in Romeinen 14 vers 5 tot 6. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Nou, als Paulus het ook heeft over voedsel zelf, iets later in het hoofdstuk zegt hij, ja, ik van mijzelf ben er overtuigd dat geen enkel voedsel uit zichzelf onrein is. Maar omdat hij niemand voor het hoofd wil stoten, houdt hij zich wel aan bepaalde regels. En dat is denk ik een van de belangrijkste lessen die we kunnen leren om hiermee om te gaan. Is dat als de Bijbel je ruimte geeft, en Paulus geeft hier heel duidelijk aan dat daar dus die ruimte zit, dat je je eigen overtuiging moet volgen. Dat je je eigen overtuiging moet volgen van wat God je op je hart geeft om te doen. En een van de belangrijkste regels erin is dat jij niet iets doet waarvan jouw eigen hart jou ervan overtuigt dat het niet goed voor je is. Dat het dus ook niet goed is om iemand anders te dwingen om iets te doen waarvan zijn eigen geweten zegt, ik kan dit eigenlijk gewoon niet doen. Dus je moet elkaar niet dwingen om iets te doen waarvan je eigen geweten je overtuigt, ik vind eigenlijk dat ik dat niet kan doen. Daar moet je elkaar vrij in laten. Het is goed om het erover te praten, want je ziet dat dat gebeurt, onder andere in dit tekstgedeelte. Dus Paulus zegt niet van, nou, laat het er maar niet over hebben en iedereen doet maar gewoon wat. Maar hij geeft hier heel specifiek regels voor. Waarom? Wat is de onderliggende issue wat Paulus hier hanteert? Dat je, als het gaat om dingen waar de Bijbel je vrijheid geeft, en sowieso in alles waarin je met elkaar omgaat, dat het meest belangrijke is in hoe je met elkaar omgaat, dat je elkaar opbouwt en dat je dingen doet in liefde. En dat is het allerbelangrijkste. En het opbouwen helpt niet, of opbouwen doe je niet doordat je dingen mensen verplicht die ze niet verplicht zijn te doen. En je doet het ook niet omdat je mensen probeert uit iets te praten waarvan zij van zichzelf ervaren, hey, ik denk dat God van me wil dat ik dat ga doen. En Paulus zegt dat je elkaar daar vrij in moet laten. Dus als het gaat om die feesten, en ik denk ook als het gaat om iets als kerstfeest, waar we het ook al hebben gehad, we moeten elkaar de vrijheid daarin geven om je eigen geweten te volgen. God geeft hier de ruimte in, dus dat betekent dat je je eigen geweten daarin moet volgen. En dat betekent wel, denk ik, wat hier heel specifiek wat Paulus zegt, als ik dit goed lees, zegt hij, wat hem betreft, maakt die dagen aan zich niet zo heel erg uit. Maar wat uitmaakt is, hoe vier je het? Vier je het echt als een feest voor de Heer? En de dingen die je doet, doe je die ook echt voor de Heer? Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus of je nou wel of niet kerst wil vieren, doe de dingen die je doet als voor de Heer. En niet gewoon zomaar, maar doe het echt vanuit een verlangen om de Heer te dienen. En om hem de ruimte te geven die hij toekomt. En dan is dat denk ik de meest beste manier. Paulus zegt in dit tekstgedeelte, hij heeft het hier over mensen die zwak zijn in hun geweten en mensen die sterk zijn in hun geweten. Ik vind het altijd een beetje negatief klinken, dat zwak zijn in je geweten. Ik denk dat hij ook soms bedoelt dat sommige mensen, om wat voor reden dan ook, hun geweten op bepaalde dingen wat strakker zat afgesteld als dat van een ander. Dat kan. Ik bedoel, we zijn allemaal anders. We hebben allemaal een andere achtergrond. Maar zeker als de Bijbel ergens ruimte in geeft, moeten we niet die dingen gaan behandelen alsof dat nou de hoofdissues zijn. Maar mogen we die ook gewoon behandelen als dingen waar we van mening van mogen verschillen. Waar we het gewoon over kunnen hebben met elkaar, zonder dat we elkaar erover veroordelen. Want daar waarschuwt Paulus in dit gedeelte over. Oordeel elkaar niet om dat soort zaken, maar laat elkaar daar vrij in. En het is interessant toch, om van elkaar dan te weten, goh, waarom doe je dat zo, of waarom doe je dat zo niet. Hoe eer jij de Heer daarin, daar kun je het gewoon met elkaar over te hebben. Maar we hoeven elkaar er niet om te veroordelen. Amen. Ik ben uitgeschoten. Vragen of opmerkingen? Ja. Nee, dat lijkt me ook sterk, want dat kan inderdaad ook niet, want die waren er toen nog niet. Maar het principe is denk ik wel dat Paulus hier aangeeft dat net als met voedsel zelf, dat dagen zelf niet zozeer bijzonder zijn. Dat het te maken heeft met het feit met welke houding doe je dat. Dat denk ik ook te zijn. Er zijn een aantal mensen die hebben heel veel moeite om kerst, maar ook bijvoorbeeld Pasen te vieren, omdat dat met paaseieren is en met dingen. Nou, als je naar de kijkt, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat heeft gewoon helemaal niks te maken met het paasfeest. Dus als je besluit om al die dingen niet te doen en dat feest zeg maar alleen tot de essentie terug te brengen, dan denk ik dat je gewoon te pakken hebt dat Paulus het hier over heeft. Dat je het feest viert alsof het voor de Heer is. Dus ja, dit zijn de Joodse feesten, maar wat mij betreft gaat dat ook gewoon voor feesten die daarna zijn gekomen. En nogmaals, en als mensen zoiets hebben van, joh, ik kan na eerder geweten, kan ik die feesten niet vieren. Ja, doe het niet. Dan moeten we elkaar niet een verplichting opgeven. Dan moeten we elkaar niet om oordelen. Als je het niet wil vieren, dan vier je het niet. Dat hoeft helemaal niet. En als je het wel wil vieren, ja, vier het. Maar vier het dan wel zo dat je de Heer ermee eert. En niet iets anders. Dus ik denk dat de essentie is ook van dit tekstgedeelte. Nogmaals, dit kan inderdaad niet over kerst gaan, maar dat werd toen dan helemaal niet gevierd. Maar de essentie denk ik wel is wat Paulus hierover heeft. Dat de manier waarop je dat viert belangrijker is dan de dag waarop. Sorry, hetzelfde als. Ja. 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 Het een hoeft het ander inderdaad niet uit te sluiten. Maar het is inderdaad. Wat je bij Kaïn en Abel ziet. Dat het offer is één ding. Maar je hartsgesteldheid. En wat erachter zit. Is voor God nog veel, veel, veel belangrijker inderdaad. Ja. Dan, als er geen verdere opmerkingen of vragen zijn, dan gaan we over tot het vieren van de avondmaal.